Clio. Clio stond in haar eentje op het achterdek. Ze hadden allemaal ruimte nodig en het jacht was groot genoeg voor de groep om zich naar verschillende hoeken te verspreiden. Op een gegeven moment meende ze iemand te horen schreeuwen, maar ze wist het niet zeker vanwege de muziek. Op dit moment denderde de police door de speakers. Bij de samenstelling van de soundtrack voor deze avond had Kate een keuze gemaakt uit al haar favorieten. Clio keek over haar rechterschouder naar haar zus, die ook alleen stond, aan de bakboordzijde van de boot. Kate had haar telefoon in haar hand. Clio voelde een paar schokken onder haar voeten toen Danny probeerde de motor te starten om terug te varen naar de kust. Het klonk niet gezond. Langzaam verscheen de hele familie weer terug naar de tafel met de drank. Adam, Ellen, Kate, Ryan. Ze zwegen een tijdje, nog altijd beduusd door wat ze te horen hadden gekregen. Daarna begonnen ze onderling te bekvechten. "Waarom maak jij je zo druk, Ellen?" snauwde Kate. "Je zal heus niet dakloos raken. Je moet een fortuin bij elkaar hebben gespaard. Je woont daar al, hoe lang, een jaar of 20, zonder huur te betalen." "Laat haar met rust," zei Clio. "Morgen vertrek ik weer als de bliksem naar Italië," zei Ryan, "en ik moet eerlijk zeggen dat ik blij zal zijn om dit gelazer achter mij te laten." "Misschien wordt het tijd dat jullie volwassen worden," viel Kate uit, in plaats van overal voor weg te lopen. Ze keek kwaad naar Adam, Ryan en Clio. "Flikker toch op, Kate," zeiden ze in koor. "Volwassen, wat bedoel je daarmee, Kate?" vroeg Ellen, die haar stem weer teruggevonden had. "Jezelf elke dag uithongeren? Altijd maar ongelukkig zijn? En spreek me niet tegen, God, je eet al voor twee vanaf het moment dat je hier binnenstapte. Dikke Kate kan niet wachten om zich te bevrijden van dat magere kreng waarin je haar hebt opgesloten. Je bent weer net zo aan het schransen als vroeger." Kate opende haar mond om antwoord te geven, maar toen keek ze verbaasd naar het glas champagne in haar ene hand en het vleespasteitje in haar andere. Clio zag dat ze zelf niet eens had gemerkt dat ze de snack van het tafeltje had gegrist. James kwam om de hoek van het dek met een gezicht als een donderwolk. "Wat is er, James?" vroeg Adam. "Weer iemand die nee heeft gezegd toen je om centen kwam bedelen?" Clio kromp ineen. Dat was onder de gordel. Adam had een venijnige klank in zijn stem die niet veel goeds voorspelde. James pakte een glas champagne en dronk het in één keer leeg. "Ik bedoel, als je het me eerlijk vraagt, zou ik je misschien kunnen helpen," ging Adam verder. "Geld genoeg, maar kom dan niet aan met die smoesjes voor over investeringen en geef eindelijk toe dat je een sukkel bent die hulp nodig heeft." "Oh, dus ik ben een sukkel," vroeg James Gill. "Zeg dat nog eens." Adam staarde zijn broer aan. "Je bent een sukkel." Het bleef even stil. Toen sloeg James zijn broer in zijn gezicht. Clio slaakte een onderdrukte kreet. Adam boog zijn hoofd, bloed spoot uit zijn neus. Zodra hij zich oprichtte, sloeg James weer toe. Dat waren zijn beste klappen. Adam herstelde zich nu sneller en begon op zijn oudere broer in te slaan. "Mijn God," gilde Kate. Ze greep Clio bij haar arm en begon als een waanzinnige te lachen. Clio keek geschrokken naar haar zus, die zich nu met haar vlakke hand tegen het voorhoofd sloeg. "Ik begrijp het," riep Kate. "Nu begrijp ik het. Eten voor twee." "Waarom sta je nu te lachen als een gek?" vroeg Clio. "Moet je dat stel zien?" Ze keek weer naar haar broers, die elkaar in een houtgreep hielden als twee dronken worstelaars. Ryan probeerde hen bij elkaar weg te trekken. "Het moment," lachte Kate, "precies het juiste moment."